Goedemorgen allemaal. Broers, zuster, gasten ook. Wat fijn dat we met z'n allen in zo'n volle kerk bij elkaar mogen komen. Namens de kerkenraad heb ik een heel aantal mededelingen, dus ga er even goed voor zitten. De kerkenraad maakt aan de gemeente bekend dat broeder Jeroen Fokkema en zuster Geralda Koper van plan zijn te trouwen. Zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Dit zal, zo de Heer wil, gebeuren in een eredienst op vrijdag 3 juni aanstaande om 7 uur 's avonds in de Koepelkerk. En in die dienst hoeft voor te gaan dominee Gert Hutte. Daarnaast gaan Jan-Pieter Boersma en zuster Malou Snelleman ook trouwen. Zij willen hun huwelijk ook in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. En dit zal, zo de Heer wil, gebeuren in een eredienst op donderdag 9 juli aanstaande, ook om 7 uur 's avonds hier in de Koepelkerk. En ook in die dienst hoop voor te gaan dominee Hutte. Ook Paul Horst en zuster Roelieke Wimmerhoven, leidend lid van de Gereformeerde Kerk te Hogeveen, zijn van plan te trouwen. Zij willen hun huwelijk ook in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. En dit zal ook zijn in een eredienst op donderdag 9 juli aanstaande om 7 uur. Alleen dan in de grote kerk te Hattem aan de Markt 1. In die dienst hoopt voor te gaan een dominee Geersing te Hogeveen. Belijdenisattestatie is aangevraagd voor vertrek naar de Gereformeerde Kerk te Zwolle-West door broeder Paul Horst van Noord 5. Broeder Arend Zwarteveen is vertrokken naar de Christelijke Gereformeerde Kerk te Veenendaal. En meer daarover kunt u lezen in onder de koppel van vandaag. Binnengekomen met gezinsattestatie van de Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Delfshaven. Broeder en zuster Arno en Simone Pilon met hun twee gedoopte kinderen, Matthijs en Ruben. En zij wonen aan de Solidus 64 in Elst, dat is wijk Zuid 5. Ook binnengekomen met belijdenisattestatie van de Gereformeerde Kerk te Apeldoorn Centrum. Zuster Attie van de Veen en zij woont aan de Rijksweg Noord 43B6B in Elst, dat is ook Zuid 5. Aanstaande donderdag, dat is Hemelvaartsdag, begint de dienst om 9:30 ochtends. Onze voorganger is dan dominee Janne Haan en de collecte is dan bestemd voor de evangelieverkondiging in Oost-Gelderland. Wij zijn heel blij dat wij als kerkraad kunnen vertellen dat op het Pinksterfeest 12 juni aanstaande in de morgendienst een grote groep jongeren belijdenis zullen doen van hun geloof. Zij hebben het verlangen om de liefde van God te beantwoorden. Door de kracht van de geest weten ze dat God hun vader is en geloven ze dat Jezus Christus hun Heer en Verlosser is. Voor God en zijn gemeente willen ze graag getuigen van hun geloof. Wij nodigen u allemaal uit om deze jongeren op 12 juni met de jongeren het Pinksterfeest te vieren. En dat zijn de volgende jongeren: Kees Buitendijk, Steven Blok, Nina Visser, Soraya Wunning, Marinke Mol, Chris Groenveld, Martin van Maren, Mark Rapp, Dirk Annen Blok, Maarten Tolsma, Jan-Jaap van Wondergem, Thomas Rietveld, Jelle Wijma en Marijn Godijk. Marijn zal belijdenis afleggen in de gemeente waar hij vandaan komt, namelijk Krimp aan de IJssel. Mark, Soraya, Marinke en Jan-Jaap zullen dan ook lid worden van onze gemeente. Volgende week zondag 5 juni zullen we in de morgendienst speciale aandacht besteden aan het gevangeniswerk vanuit onze gemeente. En vandaag is de eerste collecte bestemd voor evangelisatie, en specifiek voor de Alpha-cursus. En de tweede collecte is bestemd voor de zending, hulpverlening en training. Deze ochtend gaat voor dominee Gert Hutte en vanmiddag gaat voor dominee Jan de Haan. En namens de kerkenraad wens ik u een hele goede en gezegende dienst toe.
Goedemorgen nogmaals, van harte welkom in deze dienst en fijn dat er zoveel mensen zijn. We zagen ook dat er veel gasten in de kerk zijn, fijn, en we hopen dat we met elkaar een hele mooie dienst mogen beleven. We zijn bezig op dit moment met een serie preken over het thema gebed en genezing. En dit is deel 5, vanmiddag deel 6 en daarmee ronden we ook de serie af, niet dat het dan klaar is. Want daar kun je nog wel veel langer over nadenken. Maar vandaag dus de laatste zondag over gebed en genezing zijn we er 3 zondagen mee bezig geweest. Vandaag gaan we in de morgendienst stilstaan bij Marcus 16. En het thema is genezingen zijn tekenen van. Dus genezingen zijn tekenen van, puntje, puntje, puntje. Dat komt straks. We gaan eerst ons hart richten op God en dat doen we door met elkaar te zingen. En we zingen dan met elkaar Heer uw licht en uw liefde schijnen. En daarna het liedboek voor de kerkgezang 479. Leer ons door de wereld gaan om uw tekenen te verstaan. Laten we gaan staan. begin van deze dienst met elkaar zeggen tegen God dat we afhankelijk zijn van Hem. En dat doen we met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En die nooit kan loslaten het werk dat hij is begonnen. En die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. Amen. Wij geloven dat God zelf ook in ons midden aanwezig is. En ik mag u namens Hem ook groeten en zegenen. Genade voor u. En vrede. Van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Gaat u zitten. Zullen we samen bidden? Liefdevolle Vader in de hemel, wil u heel erg danken dat we hier deze morgen weer in de kerk mogen zijn. Wil u danken, Vader, dat we met zoveel verschillende mensen bij elkaar mogen zijn. Wat is dat een geweldige uitdaging ook om met zoveel verschillende mensen kerk te zijn. Gelukkig is dat niet ons project. Hoeven wij dat niet allemaal te regelen. Want u bent degene die ons aan elkaar verbindt door uw geweldige liefde. U bent ook degene die ons aan elkaar verbindt. Doordat we samen kinderen van u mogen zijn. Door de vrede met u, Vader, worden we aan elkaar verbonden. Vader, dank u wel dat we u mogen kennen en dat we ook in de kerk steeds meer en meer van uw grootheid mogen zien. We mogen eindeloos veel van u verwachten. U bent sterk en krachtig en u werkt in ons leven en we mogen daar steeds weer zoveel van zien ook. Vader, we zijn al een aantal weken met een best wel spannend onderwerp bezig, met gebed en genezing. Vader, en iedereen die staat daar weer anders in. Soms dan kunnen we zo intens verlangen naar genezing, naar volmaaktheid, naar een nieuw lichaam bijvoorbeeld. Soms dan kunnen we zo worstelen met onszelf, met onze ziekte, met onze beperktheden, met onze zichtbare of onzichtbare handicaps. Vader, wat is het goed om met elkaar ook dat verlangen uit te spreken, dat we echt verlangen naar heelheid en verlangen naar volmaaktheid, naar genezing. Vader, dank u wel dat u een God bent die steeds weer vernieuwend bezig is. U maakt alle dingen nieuw en daar bent u nu al mee bezig. U bent een God waar we veel genezing van mogen verwachten. En we hebben het verlangen dat we daarin ook als gemeente met elkaar mogen groeien, om veel van u te verwachten. En wat u dan geeft, dat bepaalt u zelf, maar we mogen veel van u verwachten. Vader, dank u wel dat we van u deze gemeente krijgen. Dank u wel dat we iedere zondag zoveel gasten mogen verwelkomen. Geef ook, Vader, dat alle gasten die er nu zijn zich ook enorm thuis mogen voelen in ons midden. Vader, we willen graag een kerk zijn midden in de wereld. We willen zo graag uw licht laten schijnen. We willen zo graag ons plekje opzoeken in uw plan. Vader, we willen u bidden voor bijvoorbeeld ook Villa Klarendal, die straks ook zullen bij elkaar zullen komen in Klarendal. We willen u bidden voor leven, we willen u bidden voor alles wat in Schuitgraaf gebeurt. We willen u bidden voor alle mensen die overal op de wereld op dit moment ook het evangelie aan het verkondigen zijn. Vader, dat gebeurt op zoveel plekken. En wat is dat bijzonder, want dat is uw grote passie. Dat alle mensen op heel de wereld het evangelie te horen krijgen. Vader, dank u wel dat we mogen zijn zoals we zijn. Dat we zoals we zijn bij u mogen komen en dat u dan met ons aan het werk gaat. Dank u wel dat u een plan hebt met ons allemaal en Vader, dank u wel dat u ons leert om elkaar niet te veroordelen, maar om elkaar lief te hebben. Vader, geef dat we een gezegende dienst mogen ervaren, dat we vervuld van uw Heilige Geest mogen zijn, dat we door zijn kracht mogen merken dat ons geloof groeit, dat we door zijn kracht u als Abba Vader gaan aanroepen. En dat we door zijn kracht ook steeds meer erkennen dat Jezus de Heer is over alles, ook over ziekte en dood. Vader, geef ons zo een gezegende dienst die tot opbouw mag zijn van ons geloof. In Jezus' naam vragen we dit van u. Amen. Er is weliswaar deze morgen geen kinderclub, maar we gaan wel mooi een kinderlied zingen. En dat is het lied U die mij geschapen hebt. We lezen deze morgen met elkaar uit Gods woord aan ons een gedeelte uit Marcus 16. Marcus 16, vers 9 tot 20. We zingen na de Bijbellezing een lied dat erover gaat dat we met elkaar de wereld ingezonden worden. Dat is het lied Hoort, een woord van eeuwig leven. Dat is op de melodie van Liedboek van de Kerken 300. Er staat dit. Toen Jezus vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen hij eerst aan Maria uit Magdala, bij wie hij 7 demonen had uitgedreven. Ze ging het nieuws vertellen aan de mensen die hem hadden vergezeld en die nu om hem treurden en rouwden. En toen ze hoorden dat hij leefde en dat zij hem had gezien, geloofden ze het niet. Daarna verscheen hij in een andere gedaante. Dat staat er zomaar eventjes, maar hij verscheen in een andere gedaante. Ik weet niet precies wat ik me daarbij moet voorstellen, maar goed. Daarna verscheen hij in een andere gedaante aan 2 van hen toen ze buiten de stad aan het wandelen waren. Ze gingen terug en vertelden het aan de anderen, maar ook zij werden niet geloofd. Ten slotte verscheen hij aan de 11 terwijl ze aan het eten waren en hij verweet hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degenen die hem hadden gezien nadat hij uit de dood was opgewekt. En hij zei tegen hen, trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered. Maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. En degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in onbekende talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken. En als ze hun dodelijk gif drinken, zal het hun niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen. En hij nam plaats aan de rechterhand van God. En ze gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. En de Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met tekenen die ermee gepaard gingen. Zover de lezing met de Bijbel. Goed, we zijn bezig met de serie over gebed en genezing. En vandaag is vijfde deel 5. En het thema is genezingen zijn tekenen van. Dus genezingen zijn tekenen van. Even voor de gasten in ons midden. We zijn deze morgen weer veel gasten. Nogmaals, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Ik vind het erg leuk om een gastvrije gemeente te zijn. Ik kan natuurlijk niet alles herhalen wat we tot nu toe gedaan hebben. Dat is een beetje lastig. Maar ik kan wel verwijzen naar onze website. Want daar staan de samenvattingen van de preken of de hele preken te lezen die in de afgelopen tijd gehouden zijn. Mijn preken die komen binnenkort komen ze er allemaal op. En van Jan zijn de overkoepelings gemaakt. Dus daar kunt u dan nog eens rustig nalezen. Wat wij in de afgelopen weken gedaan hebben over het thema gebed en genezing. Vandaag is Markus 16 weer een redelijk lastig hoofdstuk. Dat valt sowieso al wel op. Hè, dat de hoofdstukken waarin gesproken wordt over genezing, zoals Jacobus 5. De vorige keer heb ik het gehad over Jacobus 5. Dat redelijk ingewikkelde hoofdstukken zijn. En ook Markus 16 is best een moeilijk hoofdstuk. Dus we hopen weer dat we met elkaar daar een hoop over mogen leren. En dat we er opgebouwd mogen worden. Ik zie ook in de gemeente, dat vinden we prachtig om te merken. Dat is ook ons verlangen. Hè. Wat is nou precies een beetje het verlangen wat we hebben met deze serie? Het verlangen wat we hebben met deze serie is dat ons verlangen groeit. Dat we nog meer van God gaan verwachten. Dat is wat we heel sterk verlangen door het gebed zeg maar centraal te zetten. Hè. Het is zo belangrijk dat wij meer en meer biddende mensen zijn. Dat we meer en meer een biddende gemeente zijn. Dat we ook veel verwachten van het gebed. En dat we ook groeien in wat we verwachten van God. Want God is een God waar je denk ik alles van mag verwachten. En we zien ook veel verlangen in de gemeente. Hè. We zien veel verlangen bij mensen naar genezing. En je kunt je voorstellen dat als je ziek bent, of je worstelt al je hele leven met een handicap, of je loopt tegen onzichtbare handicaps aan in je leven als ADHD of PDD-NOS, dat je soms enorm kunt verlangen naar heelheid, naar volmaaktheid. En dat je dus ook kunt uitzien naar een wereld waarin alles goed zal worden. Waar geen pijn meer is en geen ziekenhuizen en geen tranen. En onder dat verlangen, en ik denk dat het echt goed is dat we dat verlangen ook naar elkaar uitspreken. Als je dat verlangen hebt, deel het met anderen. Laat andere mensen voor je bidden. Roep de oudsten, hebben we gezien. Laat ze voor je bidden. Want je kunt niet altijd zelf bidden als je gebroken bent en als je kapot bent. Laat voor je bidden. Maar achter dat verlangen, en dat moeten we goed zien, hè, achter deze prekenserie, lieve mensen, zit veel pijn. Er zit gewoon veel verdriet. En ik heb ook vaak die vraag: God, waarom niet? Nee, dat hebben we toch met elkaar, dat we dat ook denken: van God, waarom niet? God, ik snap het gewoon niet. Ik bid mijn ongeluk. Het is goed om dat ook allemaal met elkaar te verwoorden, zeg maar, wat er achter schuil gaat. En we hebben gezien dat het een moeilijk onderwerp is, hè? Ik bedoel, we hebben gezien dat er dan bijvoorbeeld gezegd wordt door sommige mensen, als je alle hindernissen maar opruimt, dan word je vanzelf wel genezen. Nou, ik ben het daar absoluut niet mee eens met die visie. En iedereen die voelt ook wel aan hoe gevaarlijk dat is. Als je alle hindernissen maar opruimt, word je vanzelf wel genezen. Iedereen voelt aan hoe gevaarlijk dat is. Maar toch zijn we er dan niet, hè? Dat is het complexe van dit onderwerp. Want er kunnen wel degelijk hindernissen zijn in ons leven. Toch? Dat kan. Hè? Ik bedoel, niet voor niets verbindt Jacobus genezing en vergeving zo sterk aan elkaar. Ja, en ik... Hè, en als iedereen die kent die voorbeelden van dat... Dat mensen nadenken over genezing of naar een genezingsdienst gaan, dat ze dan het idee hebben, ik geloof niet goed genoeg. Ook die visie, die wijzen we radicaal af. In de preek ook. Die wijzen we radicaal af. He, want je kunt mensen zo verschrikkelijk kapot maken daarmee. Ik heb het voorbeeld genoemd van Jody Eriksen Tada. De vrouw die op jonge leeftijd in een zwembad is gedoken en het dwarslezen heeft gekregen en naar allerlei genezingsdiensten ging. En dat ze tegen haar zeiden, Jody, je gelooft niet goed genoeg. Ja, en Jody is nu verlamd en tot hier zeg maar, en zit in de rolstoel en ze heeft nog nooit zo'n krachtige bediening gehad als nu. Ze verkondigt en ze getuigt van God als nooit tevoren. Ja, dus we wijzen dat af, hè? Pas daarmee op. En toch is geloof belangrijk. Ook dat geldt. Dus het is een complexe thema. Ja, ik heb bij deze preek een aparte bijlage geschreven. Die ga ik dus niet vertellen allemaal in de preek, maar die kunt u dus doorlezen thuis. Aparte bijlage geschreven over het thema geloof en genezing. En ik ben alle teksten bij langs gegaan in het evangelie waarin God Jezus steeds zegt: uw geloof heeft u behouden. Uw geloof heeft u gered. Die ben ik allemaal bij langs gegaan. Dus lees dat nog eens door. Dus het is een mooi thema, maar ook een moeilijk thema. En we merken, en dat vind ik ook wel, er wordt natuurlijk over gepraat in de kringen, en daar horen we natuurlijk dingen terug uit de kringen, dat vinden we mooi. En we merken dat er ook best wel veel wantrouwen is en best wel veel angst is. En dat snap ik. Ik snap dat er wantrouwen is of angst is voor misstanden als we over dit thema nadenken. Maar toch denk ik dat het niet goed is om vanuit angst hierover na te denken. Want dat is namelijk te menselijk gedacht. Dat is te menselijk. Dat is te veel gedacht vanuit beneden. En we mogen steeds meer en meer leren denken en leven vanuit God. Vol verwachting dus ook. Nou, laten we nu maar snel naar de tekst gaan. Laten we gaan kijken met elkaar naar wat Marcus ons leert. Waar begint het mee? Pak de tekst er maar bij, want af en toe dan zullen we straks daarna verwijzen. Marcus 16. Marcus is in zijn evangelie, dat is wel goed om daar ook even bij stil te staan, steeds bezig met het thema geloof en ongeloof. Steeds. Ja, hij is steeds bezig met het mysterie van ongeloof ook. Hè. Hoe komt het dat mensen niet kunnen geloven? Ik vind het een fantastische vraag om daar überhaupt gewoon over na te denken, toch? Hoe komt het eigenlijk dat mensen soms niet kunnen geloven? Dat is een geweldige vraag, toch? Dat je nou eens nadenkt over je collega en je buurman en de mensen die je kent. Van hoe komt het eigenlijk dat ze niet kunnen geloven? En ook in dit stukje gaat het steeds over het ongeloof van de discipelen. Zie je dat wel? Ja, er komt iemand bij de discipelen en ze geloofden niet. En die twee Emmausgangers, of de twee mannen die Jezus ontmoet hadden, die komen bij de discipelen. En ze geloofden de discipelen niet. En Jezus verwijt hun dan hun ongeloof en hun halsstarrigheid. En hoe ontstaat ongeloof? Ik vind het wel belangrijk om dat te zeggen met elkaar. Hoe ontstaat ongeloof? Ongeloof ontstaat als je zoekt naar verkeerd bewijsmateriaal. Ja? Deze mannen kunnen niet geloven die geloven niet in de opstanding omdat anderen daarvan getuigen. Nee, ze willen zelf zien of ze willen zelf voelen of ze willen zelf ervaren. Ze gaan echt niet zomaar geloven op woorden van anderen. Dat doen ze niet. Ze willen bewijs. En hoe herkenbaar is dat niet? Dat we op zoek zijn naar bewijsmateriaal van God moet bestaan. Kijk, en je zult het geloof nooit... Het geloof is niet te bewijzen, mensen. En je zult het geloof ook nooit... nooit begrijpen als je niet een keertje de stap neemt om er... Je moet er echt een keertje instappen. Je moet in het verhaal stappen. Je moet mee willen doen met het verhaal, zeg maar. Want het is niet te bewijzen met het menselijk verstand. En het is niet zo dat het geloof van buiten naar binnen komt. Maar God wil van binnenuit iets bij jou bewerken en zo wil hij naar buiten gaan. En het is ook geen menselijke logica, het is goddelijke logica. Tim Keller zegt het zo, not human logic but gospel logic. Heel wat anders. Not human logic but gospel logic. Ja, dus hou dat even vast, dat er speelt in dit hoofdstuk het ongeloof... Van die discipelen. Het ongeloof van de discipelen speelt. Nou, en dan worden die discipelen... Dat is natuurlijk apart, hè. Jezus die verwijt hun ongeloof en hun halfstarrigheid. En dan worden ze gewoon de wereld in gezonden. Heel de wereld, alle mensen moeten het evangelie kennen. En dus worden de apostelen de wereld in gezonden. En deze tekst, dat vind ik wel belangrijk om meteen al te tackelen. Deze tekst is niet alleen maar een opdracht aan de apostelen. Nee, Jezus zegt heel duidelijk... Heel de wereld... Iedereen moet het evangelie horen. En dat kan niet als het alleen maar gaat om die apostelen, toch? Dus dit is een opdracht voor alle mensen, voor ons allemaal. Dat we de wereld ingezonden worden. Ga de wereld in en verkondig het evangelie. Dat is wat Jezus leert. Dat is zo belangrijk om daarbij stil te staan, hè? En sommige mensen zeggen, ja, die grote opdracht is voor de apostelen en niet voor de kerk. Dan kun je het allemaal lekker ver bij je vandaan houden. Zeggen ze, ja, die apostelen kunnen genezen. En dat geldt allemaal in die tijd van die apostelen. Maar dat geldt niet meer nu, zeg maar. Zeggen ze dat. Ja? En de missie van de kerk is dat we de wereld in gezonden zijn. En dan zegt u misschien van, nou, dan heb je die dominee weer. Die heeft het altijd over missie. Ja, natuurlijk. Het kan toch ook niet anders als dat de missie van de kerk is. Mensen, het goede nieuws moet verkondigd worden. Kijk, en in die context van verkondiging, in die context van de grote opdracht, daar spreekt Jezus over wonderen en genezingen. En dus Jezus heeft het over de grote opdracht, over het de wereld ingaan, en daar spreekt Jezus van wonderen en genezingen. Mensen, en het gaat dus om het snijvlak van wereld en koninkrijk. Van de kerk en van de wereld. Van geloof en ongeloof, op dat snijvlak. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar op dat snijvlak gebeurt echt van alles, mensen. Daar is de strijd zo voelbaar tussen licht en duisternis. Tussen Jezus en de Satan. En op dat snijvlak bevestigt Jezus zelf de verkondiging met wonderen en tekenen en genezingen. En God vraagt van ons, leef op dat snijvlak. Van geloof en ongeloof. Van kerk, en van wereld en koninkrijk. Daar moeten we leven. Mensen, en ik zou je willen uitdagen om eens te gaan kijken, zeg maar, op internet. Wat er in zendingssituaties allemaal gebeurt. Ga eens lezen, zeg maar, wat er in gemeentestichtingsprojecten in Nederland allemaal gebeurt. Ga eens lezen. Ga eens kijken wat er in China gebeurt. Ga eens kijken wat er in moslimlanden gebeurt. Dat mensen niet de gelegenheid hebben om Jezus te leren kennen. En dat Jezus zich dan zelf openbaart aan die mensen. Ga eens lezen daarover. Ga eens lezen daarover. Overal op het snijvlak van koninkrijk en wereld. Wordt zo onvoorstelbaar veel zichtbaar van de geweldige macht van God. En ik moet dan denken aan bijvoorbeeld de getuigenissen en de verhalen van Iris Munneke over Borneo. Moet je maar eens met haar praten. Moet je maar eens praten wat ze allemaal gezien heeft en allemaal meegemaakt heeft daar. En ik was van de week zelf voor 2 dagen in het Passion. Weet je wel, dat is de dakloze opvang in Hummelo. En moet je eens gaan ervaren, zeg maar, wat daar gebeurt als deze mensen dakloos en thuisloos, verloren op straat, in een gezonde omgeving komen, waar de liefde van God is. En ik kom een jongen tegen uit Arnhem daar, in Hummelo. Die is 37 jaar, 22 jaar aan de heroïne verslaafd. Heeft alle instellingen al van binnen gezien. En hij kan niet van zijn verslaving afkomen. En hij is daar nog maar 8-9 dagen. En hij zei, vanaf het eerste moment heb ik hier iets ervaren wat ik nergens anders ervaren heb. Komt een jongen naar me toe, daar in Hummelo. 17 jaar als crimineel, gevangen gezeten in de gevangenis. Vastgezeten. Kent God niet. Gaat voor het eerst naar de kerk, hoort een preek over dat God niet zichtbaar is. God is niet zichtbaar. Weet je wat hij tegen mij zei? Hij zei, ik vind het zo fantastisch dat je God niet ziet, hè? Dat vind ik zo fantastisch. Want altijd als ik mensen zie, dan gaan ze me toch weer wantrouwen. En dan, die mensen die geloven me toch niet. En tussen mensen gebeurt altijd van alles. Nou, en ik zie God niet en ik kan gewoon altijd, en overal waar ik ben, kan ik naar hem toe gaan. Fantastisch toch? En hij, ik weet zeker dat hij mij niet gaat teleurstellen. Het was zo indrukwekkend om daar te zijn. Maar als je ziet wat daar gebeurt, dat is een snijvlak, zeg maar, van koninkrijk en wereld, Hummelo. En kijk bij Leef, kijk bij Villa Klarendal, vraag eens aan de jongens van Villa Klarendal wat ze allemaal ervaren van de macht van God, de grote macht van God, dat God de verkondiging bevestigt zelf. Vraag het eens. En ik heb een post-alpha groep. Moet je eens kijken hoe groot God daar en hoe machtig God daar zelf bevestigt de evangelieverkondiging. Ga eens kijken, ga eens praten met die mensen. En nogmaals, ga eens lezen over wat God allemaal doet in China. En in Brazilië. En in India. Ga eens kijken. En wij, liefde gemeente, dit land waarin wij leven, deze stad waarin wij leven, dat is missieterrein geworden. Absoluut. Missieterrein. En ik denk dat het zo belangrijk is dat wij leren als gemeente om de plaats, om onze plaats op te zoeken in dat grote plan van God. En ik weet zeker dat God dan de verkondiging die wij moeten doen zal bevestigen. Op zijn manier, wanneer hij wil, maar hij zal het bevestigen. En soms moet je daarvoor stappen zetten. Het volk Israël stond aan de kant van de rivier. Voor het beloofde land was een grote rivier en het volk Israël kon het beloofde land niet in. En de rivier die stroomde en die stroomde maar. En God geeft ze de opdracht, stap in de rivier. En dan pas wijkt de rivier. Stap, je moet soms stappen zetten. Nee, iemand zei het zo, je hoeft niet groot te zijn om te beginnen, maar je moet wel beginnen om groot te worden. En ik weet niet precies hoe ik dat nou precies moet toepassen op onze gemeente. Ik vind dat lastig. Maar ik weet wel, en dat zie ik ook, hè. Ik bedoel, iedereen die weet hier, als je zeg maar gesprekken hebt met mensen die niet geloven, dan weten we allemaal hoe onvoorstelbaar moeilijk het is om het kruis te aanvaarden. Om de verlossing van Jezus Christus te aanvaarden. Dat is zo onvoorstelbaar moeilijk. En daarom zegt God, en daarom kom ik met tekenen. Daarom kom ik met signalen van mijn aanwezigheid. Daarom zal ik dat ongeloof zelfs soms doorbreken met wonderen. Dat zegt hij. God geneest gebrokenheid, omdat hij wil laten zien dat hij de diepste gebrokenheid wil genezen. Ik had een tijdje geleden een gesprek met een vrouw. Mijntje heette ze. Een Mijntje die woonde in Almelo. En die was een naaiatelier begonnen voor arme mensen. Je kon allerlei arme mensen uit Almelo, die konden daar gewoon kleren gaan ophalen. En ze naaiden daar kleren en de mensen konden daar ook heen om te gaan naaien met haar. En ze betekende ontzettend veel voor de onderkant van de samenleving. En zij had zo'n mooie visie, weet je wat ze zei? Ik wil graag dat mensen er mooi op staan. Van buiten. En dan worden ze zelf ook wel mooi van binnen. Eerst moet je soms de buitenkant weer mooi maken, zeg maar, om ook toe te komen aan de binnenkant. En zo is God ook bezig. Soms denkt God van, ik moet nu die buitenkant mooi maken, om ook toe te komen aan die binnenkant. Dus ik kan niet anders dan dat wel benadrukken, zeg maar, bij deze tekst. Dat het hier gaat om de zending de wereld in. En dat als we het evangelie verkondigen naar buiten toe, dat dan die tekenen zullen volgen. En laten we daar eens goed bij stilstaan, hè. Dat zegt God, hè? Ze zullen de evangelieverkondiging, ze zullen de gelovigen volgen. Hè, in de tekst staat, kijk maar even mee, vers 15. Nee, vers 17, sorry. Is dat dit, hè? Dit is zo vertaald in onze vertaling. Degenen die tot geloof zijn gekomen zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. En ik vind het heel vervelend dat ik dat moet zeggen, want u kunt dat misschien niet controleren, misschien ook wel. Maar deze vertaling klopt niet. Klopt niet. Heb je het weer, hè? Kijk maar naar de andere vertalingen overigens, dan ziet u dat het wel goed vertaald is. Kijk maar naar de 51, kijk maar naar de Statenvertaling, kijk maar naar allerlei andere vertalingen die zijn. Maar deze vertaling klopt niet. Want hier staat eigenlijk dus, degenen die tot geloof zijn gekomen zullen herkenbaar zijn aan de volgende teken. Met andere woorden dus, de gelovigen zullen herkenbaar zijn als al deze tekenen gaan gebeuren. Maar dat staat er niet, dit staat er in de tekst. Deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Dat is wat anders. Schrijf het erbij in je Bijbel. Maar er staat dus, deze tekenen zullen de gelovigen volgen. En dat volgen, broeders en zusters, dat volgen dat heeft dus te maken met die beweging. Met het verder gaan van het grote nieuws heel de wereld over. En die bijzondere tekenen, die gaan met de verkondiging mee. Dat is wat God zegt. Eerst de verkondiging en dan volgt, dat staat er. En volgen, dat is niet iets doen, dat wij iets gaan doen. De Heer zelf zal de verkondiging kracht bijzetten. Dat is wat hier staat. En wat leert God ons in de Bijbel? Wij mogen ploegen, wij mogen zaaien. En God geeft geloof en God geeft groei. Denk maar aan een boer. Heb je iedereen? Jullie zijn natuurlijk allemaal van die stadsmensen. Maar als je nog eens een keer op het platteland komt, dan kan het gebeuren dat je in het voorjaar een boer ziet ploegen. Met een grote trekker. En achter die ploeg, wat zie je dan achter dat, als je het ploeg is, dan zie je erachter vaak een enorme grote zwermmeeuwen, zeg maar. Die vliegen erachteraan. En als je eens een keer in Scheveningen komt of een beeld daarvan ziet, dan zie je zo'n vissersboot. En in Hallingen zagen wij dat vaak. Dan zagen we de garnalenkotters, zeg maar, die varen de zee op. En dan hadden ze de netten uit. En achter die netten zaten allemaal meeuwen, zeg maar. Volgden. En dat is zo'n beeld daarvan. In het kielzog van de verkondiging zal God de boodschap kracht bijzetten. Dat belooft hij. In het kielzog van het koninkrijk dat door de wereld vaart, ga je de tekenen zien. Dat belooft God. Maar er moet er wel beweging zijn. Toch? Als een ploeg stilstaat, zie je geen meeuwen erachter. En als een boot stilstaat, ook niet. En als het schip van de kerk voor anker ligt, dan gebeurt er niet veel, mensen. Om dat beeld maar even te gebruiken. Het schip moet varen. Door de wereld heen. En dan kijk je steeds achterom en dan zeg je, wauw, God, weer zo'n fantastische knipoog van u. Wow, dank u wel, Jezus. Want God is een God die zichzelf aan ons allemaal openbaart. Kijk maar naar de discipelen. Die discipelen geloven er geen snars van. Ze geloven niet. Ongeloof. Gewoon keihard ongeloof. Halsstarrigheid. God is een God die zelf aan ons het geloof geeft. Een prachtige tekst uit Efeziërs 2 vers 8. Door zijn genade zijn jullie gered. Dankzij jullie geloof, maar dat geloof dat danken jullie niet aan jullie zelf. Dat is een geschenk van God, dat geloof. Dat is echt een geschenk van God, dat geloof. Jezus zal laten zien dat hij leeft en hij zal laten zien dat hij alle macht heeft. Kijk maar naar vers 20, daar zegt hij het zelf, hè. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met tekenen die ermee gepaard gaan. Dat is wat God belooft. Ik zet de verkondiging kracht bij. Mensen, er is zoveel meer te zien dan wij denken. Want het zal echt zichtbaar worden dat Jezus is opgestaan. God geeft meer dan genoeg om te gaan geloven. Hij geeft ook genoeg om te blijven geloven. En hij geeft ook genoeg om te blijven zoeken. Dat vind ik ook altijd mooi, hè? Soms vind ik het helemaal niet erg dat God zich even verbergt voor mij. Ik vind het geen vervloeking of zo. Of sommige mensen zeggen, het is negatief dat God zich verbergt. Ik vind het soms mooi. Want het dwingt mij om te zoeken naar God. Zoek, zegt God. Zoek, zoek, zoek. En je zult vinden. Ja, dus let goed op, hè, wat er echt staat. Deze tekenen zullen de gelovigen volgen. En houd het woordje volgen vast. Houd het vast. En dan zegt Marcus, zegt het ook heel duidelijk, of Jezus zegt het ook heel duidelijk, dat het tekenen zijn. Dus vanuit de hemel zelf zal het evangelie bevestigd worden. Onderstreept worden, zeg maar. Jezus zal echt laten zien dat hij er is. En hij zal laten zien dat er een nieuwe werkelijkheid is die sterker is dan de dood. Niet de dood wint, maar het leven wint. Dat wil Jezus laten zien. Niet de dood wint, maar het leven wint. En tekenen zijn nooit een doel op zich. Ze willen je altijd iets duidelijk maken. Het is volkomen helder, hè? Ze zijn altijd een doel. Ze willen je altijd iets duidelijk maken. En Johannes zegt ook steeds, Jezus heeft weer een wonderteken gedaan. Tekenen wijzen ergens heen, mens. In Lucas 5 hebben we dat bekende verhaal van die zieke man die door het dak heen wordt gelaten. En die dan zegt Jezus tegen hem, je zonden zijn je vergeef. En die mensen kijken hem allemaal aan, hallo, zonden vergeven, ik wil gewoon genezen worden. Bekend punt, hè? Ik wil gewoon niet meer dat mijn zonden vergeven, maar ik wil genezen worden. En dan zegt Jezus dit, hè? Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om zonden te vergeven en dan geneest hij hem. Apart, hè? Hoor je dat? Dus Jezus zegt, ik zal u laten zien dat ik volmacht heb om zonden te vergeven En dan geneest hij dus. Met andere woorden, die genezing is bedoeld om te laten zien dat Jezus volmacht heeft om zonde te vergeven. Snap je dat? Daar wijst dat teken naartoe. Dat is wat Jezus allereerst wil. Onze schuld aanpakken, mens. Dat wil hij. En de belangrijkste vraag in jouw en mijn leven is deze vraag. Is het werkelijk goed tussen jou en God? Is het goed tussen jou en God? Dus, het zijn tekenen. Hè? Dus in de context van de verkondiging van het evangelie gaat het gebeuren. Ze volgen en het zijn tekenen. En weet je wat ik wel echt nog een belangrijk punt vind om aan te geven is deze vraag. Waar bouw jij eigenlijk op? Waar bouw jij je geloof op? Ik vind dat, ik zie ook in onze kerk, en ik zie dat in de kerken heel veel, hele volksstammen die op zoek zijn naar bijzondere ervaringen. Hele volksstammen die op zoek zijn naar zichtbaar bewijs van hun geloof. Geloof, mensen, steunt wel op wonderen. Maar geloof wordt nooit bewezen door wonderen. Nooit. En stel jezelf de vraag. Hè, bouw ik op wonderen? Er is maar één fundament, zegt God. En het ene fundament van het geloof is Jezus. Jezus Christus niet meer. Maar één fundament. En te veel mensen bouwen op wonderen. Zeggen ze ook. Hè, van, als je dit niet meemaakt. Of als je dat niet gezien hebt. Of als dat niet gebeurt. Dan zit het niet goed. Onderzoek ook je motivatie, hè? Verlangen wij naar genezing? Zodat nog meer mensen Jezus gaan leren kennen en aanvaarden? God, doe alsjeblieft, dat is wat we moeten bidden. Hè? God, wilt u een wonder doen, zodat nog meer mensen uw grootheid gaan zien? Uw heerlijkheid. Dat is wat we moeten bidden. God, wilt u een wonder doen, zodat we u nog meer kunnen aanbidden en uw grootheid gaan zien? Weet je, er staan heel erg confronterende teksten in de Bijbel. Ik nodig je uit om even mee te lezen. Matteüs 24, vers 24. Staat dit. Nou, even. Ook in de context van luisteren. Hè? Wat staat daar op het bordje? Matteüs 24. Ja? Ik vind het een heerlijk. Ik ben zo blij dat dat bordje er staat. Ja? Want daar gaat het om. Pas. Hè? Luister goed. Hè? Matteüs 24 vers 14. Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd. Als getuigenis voor alle volken zal het einde komen. Dan komt de volmaaktheid, mensen. Dan komt de volmaaktheid waar wij naar verlangen. Pas als dat gebeurt. En dan staat er in vers 24 dit. Er zullen valse messiassen en valse profeten komen. Die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten. Om Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. Confronterende tekst, hè? Laten we heel helder zijn. Ik wil zo graag dat we met elkaar verlangen naar meer, verlangen naar veel van God, verlangen naar genezing. Maar de Bijbel leert ons ook om scherp te zijn. Waar bouw je op? Je kunt niet bouwen op wonderen. Echt niet. Nog een tekst uit 2 Thessalonicenzen 2. Thessalonicenzen 2 vers 9 staat dit. Ook weer in het kader van de komst van de Heer Jezus. Staat dit, hè, de komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen. En allen die verloren zullen gaan zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Het is zo belangrijk dat we daarbij stilstaan, mensen. Dat je We mogen echt verlangen naar genezing. God belooft ons heel erg veel. Maar waar bouw je je geloof op? Let daar goed op. Pas op. Ik wil graag de preek gaan eindigen. Met één vraag nog. Eén vraag is nog blijven liggen. We hebben natuurlijk lang niet alle thema's bij de kop gehad. Dat kan ook niet. Dat kan echt niet. Ons verlangen is ook dat we met elkaar hierover in gesprek raken. Dat we met elkaar hier echt in gaan groeien. Maar ik heb nog één vraag. Kunnen wij als mensen ook genezen? Oei. Spannende vraag, vindt u niet? En dan worden er allerlei teksten weer aangehaald. Want dan zeggen mensen, ja, maar Jezus zegt toch, voor jullie zullen nog grotere dingen doen dan ik, bijvoorbeeld. Kunnen wij als mensen ook genezen? Je kunt alleen maar een antwoord vinden op die vraag. Als je gewoon de Bijbel leest. En dan heb ik een stukje gevonden in Handelingen 3. Gaan we nu niet lezen. Maar ik zal er iets over vertellen. Petrus die geneest daar een verlamde. En die verlamde die kan weer lopen als een kieviet. En de mensen die staren dan Petrus allemaal aan. En dan zeggen ze, hoe kan dit toch dat Petrus dat gedaan heeft? En dan zegt Petrus dit. Mooi, heel mooi vers. Let op. Dan zegt Petrus dit. Denken jullie dat wij dat door eigen kracht of door eigen godsvrucht gedaan hebben? En dan zegt hij dit, hè? Op het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze man die u hier ziet sterk gemaakt. Dus door de naam van Jezus alleen worden mensen gezond. Daarom is het zo belangrijk, mensen, om te bidden in de naam van Jezus. Het is die vragen die we hebben. Genezen kunnen we zelf ook genezen. Al die vragen worden zelf ook wel beantwoord in de Bijbel. Het gaat nooit om onze vaardigheden. Niemand kan zelf in tongen spreken of profeteren of genezen. Niemand. Het is altijd de geest die het doet en de geest die het geeft. Altijd. En de geest werkt in ons en door ons en via ons en met ons. En via ons kan de kracht van de geest ook bij andere mensen komen. Wel belangrijk. Laat ik daarmee eindigen. De Bijbel zegt dit, stromen van levend water zullen uit jou vloeien. Zegt de Bijbel, stromen van levend water zullen uit jou vloeien. Wij zijn zeg maar de rivier, waardoor het levende water stroomt. De geest is de wind die door ons leven heen waait, zegt de Bijbel. Wij zijn de windtunnel, waardoor de orkaan van de geest waait. De geest is het vuur, zegt de Bijbel. En het vuur kan ook uitgedoofd worden, maar wij zijn de lont, waarlangs het vuur van de geest zich wil bewegen. Goed om daarbij stil te staan. Dat die kracht van God via ons ook bij andere mensen terecht kan komen. Hiermee wil ik in ieder geval mijn bijdrage aan deze serie beëindigen. Ik hoop dat u er veel van geleerd hebt. Ik hoop ook dat we er verder in gesprek over blijven. Dat we mogen groeien als gemeente in gebed. Dat we ook als gemeente veel mogen bidden om genezing voor alle zieken in ons midden. Aan God de eer. Amen. Laten we gaan staan, dan gaan we zingen. zeggen dat we nog een lied gaan zingen. Sorry. We mogen iedere zondag ook stilstaan bij wat God wil, bij Gods plan. Dat doen we heel vaak in de preek op allerlei manieren. Willen we stilstaan bij het plan van God en bij de wil van God. En ik wil deze serie eindigen door die mooie woorden te lezen uit Openbaringen 21. En dat is Gods plan. God is bezig met een plan. Hij wil een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gaan maken. Hij is de God die alles nieuw maakt. En laten we daar van daaruit ook steeds naar ons eigen lijden blijven kijken. Daarom mogen we veel verwachten, omdat dat God is. De God die alles heel maakt. Dat is God. Er staat dit over. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. En ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal als hun God bij hun zijn. En hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn. Geen rouw. Geen jammerklacht. Geen pijn. Want wat er eerst was, dat is voorbij. We zingen met elkaar een paar versen van Psalm 15. Er zijn een aantal mensen in Nederland bezig om de psalmen in wat begrijpelijke taal te vertalen. Heb je misschien eens over gelezen in de krant. En dit is een van die psalmen die al hertaald is. Dus psalm 15 zingen. In een hertaling. Broeders en zusters, we willen met elkaar gaan bidden. En mooi dat we kunnen bidden en dat we veel van God mogen verwachten. Ik heb een aantal dingen die ik wil noemen voor het gebed. We willen graag bidden voor Wilhelm Keesenberg. Hij heeft een aantal mensen gebeld in de gemeente dat het niet zo goed ging met hem. En hij vraagt voorbeden, dat gaan we doen. We gaan bidden. Hij, die behandeling die hij heeft, daar wil hij graag mee stoppen, want het vindt hij toch veel te moeilijk allemaal. En ja, hij voelde zich in ieder geval het weekend helemaal niet goed. En daarom willen we heel graag voor hem bidden. We willen bidden samen met de familie Sietsema voor hun zoon Rolf. En Rolf is in de afgelopen week geopereerd aan een tumor in zijn buik. En die prikte door de blaas heen. En daardoor kreeg hij allerlei blaasproblemen. Maar de operatie is heel goed gegaan. En de vooruitzichten zijn ook helemaal prima. Zo meldt de familie. Ik zag jullie zitten. Waar zitten jullie? Ja, hoi. En nou, we hopen ook ja, dat God hem helemaal verder zal genezen. En dat hij helemaal weer gezond mag worden. En ja, dat hij ook mag weten dat God zijn vader is. En dat God goed voor hem zorgt. Dat is ons diepe verlangen voor hem ook. Daar gaan we voor bidden. We hebben ook nog een paar droevige mededelingen. We moeten afscheid nemen van een aantal mensen in de kerk. Thijs Beumer die heeft aangegeven dat hij niet langer lid wil zijn van de gemeente. Ik heb daar iets meer over geschreven in het kerkblaadje. We hebben goed contact met hem gehad over deze keuze. En we hebben een aantal keer met hem erover gesproken. Maar hij gelooft wel, maar hij ervaart op dit moment weinig binding met de gemeente. En samen met zijn vriendin wil hij zoeken naar een andere weg om zijn geloof vorm te geven. Dat vinden we verdrietig en we willen dat ook bij God brengen in ons gebed. Ook Matthijs Foekens wil niet langer lid zijn van de gemeente. Het geloof zegt hem weinig en hij wil geen contact. En met pijn in ons hart moeten we ook afscheid nemen van hem. En uiteraard ja, liggen er ook allerlei verbindingen. De ouders van Matthijs zitten hier. Familie Foekens zit hier. Ouders van Thijs zitten in de kerk. Familie Beumer. En dat doet je ongelooflijk veel. Als je gewoon je kind heel veel hebt meegegeven van het geloof. Dat je kind dan toch een eigen weg gaat. Dat je hele diepe dingen niet met je kind kunt delen. Daarom is het goed om ook te bidden voor de ouders. En ja, samen steun te zoeken bij God. Ook zuster Mossel van de Kruik. Die heeft aangegeven. Die is in 2006 is ze overgekomen vanuit de PKN. En, maar ze heeft zich eigenlijk steeds meer teruggetrokken. Ze wil eigenlijk ook weinig contact met de kerk. En ook zij heeft gezegd dat ze niet langer lid wil zijn. Dus ja, dat is allemaal heel tegenstrijdig. Hè? Heel veel mensen die. We zien aan de ene kant heel veel mensen die lid worden van de gemeente. Die juist steun zoeken in onze gemeenschap. Nu ook die lijst met belijdeniscategorisanten. Allemaal ja zeggen tegen God. En aan de andere kant ook mensen die ons verlaten. Die gewoon niet uit de voeten kunnen met het geloven. Die soms niet uit de voeten kunnen met de kerk. En ik voel me dan soms wel een beetje machteloos. Wat moeten we dan doen? Nou, laten we voor hen blijven bidden. En dat wil ik nu ook doen met u. Laten we gaan bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel dat we mogen bidden. En het is zo goed om te bidden. We hebben in de afgelopen weken over nagedacht, over de geweldige kracht van het gebed, omdat u er kracht aan verleent. Vader, als we bidden, dan sluiten we ons aan op een energiebron, op een krachtbron, op u, die onwaarschijnlijk sterk is. Dank u wel, Vader, dat u geeft dat we veel mogen verwachten. Als we onze ziekte, onze pijn en onze moeite bij uw Zoon, de Heer Jezus, brengen, dan gebeurt er altijd wat. Altijd. Vader, we hebben zo intensief gebeden voor veel zieken uit onze gemeente ook. Voor Henk en Ea. En wat is dan soms moeilijk om ook te zien dat er wel een klein beetje vooruitgang is, maar geen genezing. Vader, we willen blijven bidden voor Henk. We willen hem opdragen aan u. We willen vertrouwen op uw belofte, u ook aanspreken op uw belofte, Vader. Vader, we zouden het zo mooi vinden als u een wonder doet in zijn leven. Zodat nog meer mensen uw grootheid mogen leren kennen. Vader, dank u wel voor al het onderwijs over genezing wat er is in de Bijbel. En wij zijn dan misschien bang of we weten niet zo goed hoe we het mee om moeten gaan, maar luister maar naar mij, zegt u steeds. Kom maar, ik zal je wel duidelijk maken hoe het is. Onze antwoorden voldoen heel vaak niet. Onze kennis ook niet. Maar u weet zoveel. Vader, dank u wel voor alle artsen die er zijn. Voor alle ziekenhuizen. Voor al die middelen die u geeft om ons verder te helpen. Voor alle hulpmiddelen die er zijn. Voor alle verplegers, verpleegsters. voor mensen die als vrijwilligers werken in bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen. Maar er is zoveel fantastische medische zorg. Dank u wel, vader, dat u ook mensen in het hart geeft om, ja, om arts te zijn, om bezig te willen zijn met de genezing. Vader, geef ook dat zij ook geïnspireerd mogen worden door u, die alle dingen nieuw wil maken. Vader, wil u danken dat we zo'n grote groep jongeren hebben die belijdenis willen gaan doen. Fantastisch dat u zo in hun leven hebt gewerkt. Vader, tegelijkertijd zien we aan de andere kant dat u en dat ook jongeren ons gaan verlaten, die hele andere keuzes maken. Vader, en dan voelen we ons soms zo machteloos. We willen bidden voor Thijs, die heeft aangegeven dat hij niet langer lid wil zijn van de gemeente. We willen bidden voor Matthijs Voekens, die weinig met het geloof kan. Het zegt hem zo weinig. Vader, wat kan het dat soms ons ook pijn doen, dat we ons daar zo machteloos in voelen. We praten en je probeert het door te geven, maar mensen maken hun eigen keuzes. En dat is ook goed. Geef dat we daar respect voor hebben. Maar vader, wij ervaren ook verdriet als mensen ons gaan verlaten. Vader, we voelen ons dan soms ook zo klein, omdat we niet kunnen geven wat mensen willen. Daarom leggen we het bij u neer. We brengen Thijs en Matthijs, die brengen we bij u. Vader, ook anderen die het moeilijk kunnen vinden bij de kerk, waar we misschien al langer gesprekken mee hebben, willen we bij u brengen. We willen ook bidden voor zuster Mossel van de Kuik, die ook niet meer lid wil zijn. Vader, het is fijn dat we mogen weten dat u ons nooit loslaat, dat u altijd bij ons blijft, dat u altijd op zoek blijft naar ons, naar ieder mens. U wilt ons weer in de kraag pakken en dat is zo mooi, dat we daarop mogen vertrouwen, dat u blijft zoeken en blijft zoeken. U blijft achter Thijs aangaan en achter Matthijs en achter zuster Mossel. Maar we willen bidden voor de ouders van Thijs, broeder en zuster Beumer, en voor de ouders van Matthijs ook, broeder en zuster Voekens. Vader, dat is ook heel verdrietig als je zoiets merkt. Je hebt je kinderen het geloof meegegeven, je hebt erover gepraat en toch maken ze hun eigen keuzes en andere keuzes. En je kent je kinderen zo goed en je wilt zo graag van alles met ze delen, ook het geloof. Vader, en dan lukt dat niet. Vader, geef hen ook heel veel troost in deze situatie. Geef opening ook om de liefde van u door te geven. Vader, zo bent u op een eigen manier met een ieder van ons bezig. Vader, we willen bidden ook voor Rolf Sietsema. Wat was dat even schrikken toen we hoorden dat hij een kieste en een tumor heeft. En dank u wel, vader, dat hij nu verwijderd is en dat het goed met hem gaat en dat de vooruitzichten prima zijn. Vader, we hopen dat het Rolf ook raakt, dat u voor hem zorgt. Vader, geef dat hij ook steeds beter uw vaderliefde mag leren kennen. En vader, soms dan werkt u juist ook door ziekte heen om mensen weer terug te brengen. Vader, we willen bidden voor Wilhelm Keesenberg, die een zwaar weekend had. Het gaat niet zo goed met hem en hij heeft moeite met de behandeling die hij moet ondergaan. Vader, we willen voor hem bidden. Wilt u bij hem zijn in zijn moeite, in zijn depressie? Wilt u geven dat hij mag ervaren dat u voor hem zorgt? Want soms is dat ook zo moeilijk voor hem op dit moment, om te weten dat u er bent. Hij twijfelt soms aan zijn geloof. Vader, geef dat wij biddend om hem heen staan. Dat we hem ook opdragen in het gebed aan u. Vader, we vragen u of u ons gebed wilt verhoren, of u onze dank wilt aanvaarden. In Jezus' naam bidden we dit van u. Amen.
Goedemorgen, Gert.
Goedemiddag.
Voordat we gaan staan, dan gaan we deze dienst afsluiten met elkaar. Tegen ons gezegd dat hij, toen hij naar de hemel ging, dat hij ons nooit zal verlaten, maar dat hij tot in eeuwigheid bij ons zal blijven. En dat is ook wat hij graag wil. Hij wil je niet verlaten. Hij wil bij je blijven. Hij wil nu ook met je meegaan naar huis. En dat is dat ik jullie Gods zegen mag meegeven. Dat jullie weten dat God bij jullie is met zijn liefde en met zijn genade en met zijn Heilige Geest. En laten we ons hart openen om zijn kostbare zegen te ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van onze God en Vader. En de gemeenschap en de inwoning van de Heilige Geest is met jullie allemaal. fijn dat u er was. En de ontmoeting kan nog even voortgezet worden. Buiten op het kerkplein, de zon die begon net weer een beetje te schijnen. Maar buiten op het kerkplein is de koffie. U kunt ook nog even blijven zingen. We zingen nog wat opwekkingsnummers met elkaar. Maar anders wel thuis. Thank you.
Ja.